Het is tijd, dus we zullen beginnen. Ik stel voor dat we samen zingen uit Psalm 142, de versen 2, 4 en 5. Psalm 142, de versen 2, 4 en 5. Psalm 142, vers 2. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellende, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. Het vierde, ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mij dood voorhanden scheen. En het vijfde vers, ik riep tot u, ik zeide, o Heere, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. 2, 4 en 5 van 142. We willen eerst samen Gods zegen vragen over deze avond. Almachtige en eeuwige Heere, Gij die de koning zijt van uw kerk, wij naderen voor uw heilig aangezicht om uw grote naam dank te zeggen, dat wij ook vanavond hier mogen zijn om samen ons te bezinnen op een gedeelte uit een van de rijke geschriften van een van degenen die ons voorgegaan is. Voorgegaan is door vanuit uw woord onderwijs te geven. En die in zijn persoonlijk leven van de dingen die hij anderen voorhield ook weten mocht. We bidden u, Heere, wanneer wij vanavond een begin maken met het boek van John Bunyan, De Christenreis, dat wij in het licht van uw woord de dingen die daarin naar de orde komen mogen overdenken. Zou u willen schenken dat wij helder en duidelijk mogen zien wat de boodschap van dit gedeelte is. Maar ook zou u willen schenken dat wij, wanneer we bij de geestelijke dingen die ons hier worden voorgehouden, worden stilgezet, dat wij de geestelijke diepte daarvan mogen verstaan. Heere, wil u geven dat het onderwijzend mag zijn, ook voor ons persoonlijk leven, vermanend, als we zien wat wij missen, richtingwijzend, als de weg gewezen wordt, en ook troostend, als de weg van uw kerk getekend wordt naar de schrift. Wil u, Heere, die volmaakt weet wat wij persoonlijk nodig hebben, zo ook vanuit dit werk wat gegrond is op uw heilig woord, ons oude en nieuwe schatten voorhouden. We bidden u, Heere, wil dat doen in het eenvoudig onderricht wat we vanavond ontvangen. Geef ons alles wat nodig is in het luisteren. Help ons in het spreken. Geef ons helderheid en inzicht in deze dingen. En ook als we aan het einde samen een aantal vragen bespreken zullen, geef ons ook dan wat nodig is. Denk aan ons allen. Wees bijzonder met hen die hier niet kunnen zijn door ziekte of door andere omstandigheden. We denken ook bijzonder aan hen die in rouw gedompeld zijn. Juist nu we over de christenreis naar de eeuwigheid spreken, smeken we van u, Heere, wil u ons ook daarbij stilzetten, dat ook wij reizigers zijn naar de eeuwigheid. We zijn er ook de achterliggende periode zo nadrukkelijk en zo krachtig aan herinnerd. Geef dat het ons grootste doel mag zijn, het grote verlangen van ons hart, om op die reis u te ontmoeten, u te leren kennen, de troost waarvan uw woord spreekt, om die persoonlijk voor eigen hart en leven te leren kennen. We vragen dat in de vergeving van al onze zonden, om Jezus Christus wil alleen, uit genade. Amen. Ik wilde ter inleiding op wat ik vanavond hoop te gaan zeggen, twee gedeelten lezen uit de schrift. Het eerste gedeelte is uit het Oude Testament, uit Genesis 19, de versen 12 tot en met 17. Genesis 19, de versen 12 tot en met 17. En daarna Handelingen 8, de versen 26 tot en met 35. Maar eerst Genesis 19, de versen 12 tot en met 17. Genesis 19, vers 12. Toen zeiden die mannen tot Lot: wie hebt gij hier nog meer? Een schoonzoon, of uw zonen, of uw dochters, en allen die gij hebt in deze stad, breng uit deze plaats. Want wij gaan deze plaats verderven, omdat haar geroep groot geworden is voor het aangezicht des Heren, en de Heere ons uitgezonden heeft om haar te verderven. Toen ging Lot uit en sprak tot zijn schoonzonen, die zijn dochteren nemen zouden, en zeiden: maak u op, ga uit deze plaats, want de Heere gaat deze stad verderven. Maar hij was in de ogen van zijn schoonzonen als jokkende. En als de dageraad opging, drongen de engelen Lot aan, zeggende: maak u op, neem uw huisvrouw en uw twee dochteren die voorhanden zijn, opdat gij in de ongerechtigheid deze stad niet omkomt. Maar hij vertoefde. Zo grepen dan die mannen zijn hand en de hand zijner vrouw en de hand zijner twee dochteren om de verschoning des Heren over hem. En zij brachten hem uit en stelden hem buiten de stad. En het geschiedde, als zij hen uitgebracht hadden naar buiten, zo zeide hij: behoud u om uws levens wil. Zie niet achter u om en sta niet op deze ganse vlakte. Behoud u naar het gebergte heen, opdat gij niet omkomt. En we lezen ook uit Handelingen 8, te beginnen bij vers 26. Handelingen 8, te beginnen bij vers 26 tot en met vers 35. Handelingen 8, vers 26 tot en met 35. En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen en ziet een Moorman, een kamerling en een machtig heer van Candace, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde wederom en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide: hoe zou ik nog kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor die die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, en wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Tot zover de twee gedeelten die ik samen met u wilde lezen. U zult in die twee gedeelten de twee belangrijkste dingen herkennen die we vanavond hopen te behandelen. Het eerste schriftgedeelte spreekt over de vlucht uit de stad, verderf. En het tweede gedeelte spreekt over de evangelist. Filippus de evangelist is een van de Bijbelse figuren die we achter Bunyans evangelist zien. Voordat ik begin met het gedeelte te behandelen wat ik me voorgenomen had vanavond te behandelen, nog een enkele opmerking vooraf. Dat heeft hiermee verband dat we vanavond voor het eerst naar het boek van Bunyan zelf zullen gaan zien. En ik heb gezegd of in het kerkblad geschreven dat het niet nodig is dat u allemaal uw christenreis, het exemplaar wat u thuis mag hebben, mee hier naartoe zou nemen. Dat zou ook niet zo gemakkelijk zijn, omdat de meeste uitgaven van de christenreis vrij groot zijn. Ik hoop wel dat u de hoofdstukken leest. Ik wil alleen wel zeggen dat het boek wat meestal onder ons gebruikt wordt, is die mooie uitgave die de christenreis en de christinnenreis bevat, waarin de hele christenreis en de hele christinnenreis in vertaling voorkomen. In die uitgave is de christenreis verdeeld in 19 hoofdstukken. En met name de eerste tijd hoop ik ongeveer iedere keer één hoofdstuk te behandelen. Het zal wel eens net iets minder zijn, of misschien ook wel eens net iets meer zijn dan een hoofdstuk, maar ik zal me echt proberen erop te richten om telkens één hoofdstuk te bespreken. Dat is gemakkelijk. Te meer omdat de meesten onder ons wel in het bezit zijn, denk ik, van dit boek of van een andere uitgave van de Christenreis die dezelfde hoofdstukindeling heeft. Dan kunt u ongeveer weten wat we iedere keer behandelen zullen. Ik zeg niet dat deze vertaling helemaal foutloos is. Hij is goed en u kunt hem heel goed gebruiken, maar op een heel enkele plaats zal ik misschien wel eens aanduiden dat er een betere vertaling, een duidelijker vertaling mogelijk is. Maar dat hoort u vanzelf. Dan gaat het natuurlijk om hoofdzaken, niet om allerlei kleinigheden, want daar zullen we ons echt niet mee ophouden. Dat over het boek wat we gebruiken, wat we als uitgangspunt kunnen gebruiken en de hoofdstukken die ik hoop te behandelen. In de oudere uitgaven van de Christenreis en misschien ook wel in nieuwere vertalingen vindt u soms geen hoofdstukindeling. Dan is het iets moeilijker om van tevoren te weten wat u precies moet lezen. Maar als u elke keer komt, dan zal het niet moeilijk zijn om te weten wat we ongeveer gaan behandelen. Het is zo dat ik ook gezocht heb nog naar wat lectuur over de christenreis van Bunyan. Ik heb een aantal titels in het kerkblad geschreven. Twee boeken van predikanten van de gereformeerde gemeente. Een boek van een predikant van de gereformeerde bond. En toen dacht ik eigenlijk, is er nou ook niets uit onze eigen kring wat gelezen zou kunnen worden. En ik heb twee dingen ontdekt. Daar heb ik enige moeite voor moeten doen. Dat zal waarschijnlijk mijn eigen schuld zijn, omdat ik het niet wist. Maar ik ontdekte dat in een boekje van Wijlen Dominee M. Baan. Namelijk het boekje Geloofsvertrouwen. Een hele eenvoudige, maar toch zeer waardevolle beschrijving van de christenreis te vinden is. Mocht u het ergens hebben, u kunt het lezen. Dan kunt u heel kort een samenvatting lezen van waar het in het boek over gaat. Ook met praktische en persoonlijke toepassingen. En er is ook een klein boekje van Wijlen Dominee R. Kok. Wat eigenlijk in de vorm van vragen en antwoorden een soort catechisatieboekje is over de gehele christenreis. Maar dat is wel heel erg beknopt. Dan wilde ik als laatste algemene opmerking nog even zeggen, wat gaan we in het bijzonder doen wanneer we de christenreis lezen? We kunnen de christenreis op verschillende manieren lezen. Daar zal ik het nu verder niet over hebben. Wat ik denk te doen elke keer is proberen het verhaal, de geschiedenis, wat samen te vatten, soms wat uitvoerig, vooral deze eerste keer en de volgende twee keren, omdat dat hele belangrijke gedeelten zijn. We zullen ook telkens ons afvragen, op bepaalde punten, is wat Bunyan zegt nu in overeenstemming met het woord van God? Dat is een vraag die we toch ook moeten stellen. En we zullen zien dat hij zo schriftuurlijk spreekt, meer dan we misschien wel dachten. En in de derde plaats hoop ik dan zoveel mogelijk ook wat praktische, persoonlijke toespitsing te geven wat de lessen zijn die we uit dit gedeelte kunnen leren. En met dit in ons achterhoofd willen we nu naar het begin van de christenreis gaan en ongeveer het eerste hoofdstuk samen bespreken. Daar zouden we boven kunnen schrijven het begin van de reis. Bunyans christenreis begint met een korte inleiding die in de ik-vorm geschreven is. We lezen namelijk, bij mijn reis door de woestijn van dit leven kwam ik terecht op een plaats waar een spelonk was. Op die plaats legde ik mij neer en toen sliep ik en droomde een droom. Het is duidelijk dat de ik die hier aan het woord is Bunyan zelf is. En eigenlijk zegt hij met deze weinige woorden op een verhulde manier al waar het in dit boek over gaan zal. Bunyan tekent namelijk hier zijn eigen leven als een woestijnreis. En daarmee grijpt hij vooruit op wat hij in zijn droom zal zien. De pelgrimstocht van Christen naar de eeuwige stad. Tijdens zijn eigen pelgrimstocht door de woestijn kwam Bunyan terecht op een plaats waar een spelonk was. Letterlijk staat er waar een hol of waar een kuil was. Het is duidelijk dat Bunyan daarmee zinspeelt op de tijd dat hij in de gevangenis in de kuil moest doorbrengen. Daar is de christenreis geschreven. Nu wekt Bunyan in deze inleiding de indruk dat de christenreis zo ontstaan is dat hij in die gevangenis eigenlijk een lange droom had, waarin het leven van Christen aan hem getoond werd en dat hij toen hij wakker werd in één ruk het boek heeft opgeschreven. Maar zo is het niet gebeurd. We weten dat hij in de gevangenis geruime tijd aan dit boek heeft gewerkt. En later nog wel eens enkele gedeelten heeft herschreven. Het kan zijn dat Bunyan in een droom iets gezien heeft van de dingen die hij in de christenreis schrijft. Maar het meeste zal toch gevolg zijn van zijn overpeinzing, van zijn meditatie over het woord van God. De droom, zoals die in het begin van het boek aan ons wordt voorgesteld, is eigenlijk inkleding om het verhaal van Christen, de pelgrimsreis van Christen, te vertellen. Wat, zegt Bunyan dan, ziet hij in zijn droom? Wel, hij ziet in zijn droom een gestalte, een man die duidelijk in bedroevende en moeilijke omstandigheden verkeert. En we doen er heel goed aan om de woorden waarmee die man ons getekend wordt goed op ons te laten inwerken. En ik lees maar letterlijk in mijn eigen vertaling wat Bunyan hier schrijft. In mijn droom zag ik een man staan met vuile lompen om zijn lichaam. Hij stond met zijn gezicht van zijn huis afgekeerd. Hij had een boek in zijn hand en een zware last op zijn rug. Ik zag en zie, hij opende dat boek en las daarin. En terwijl hij las, weende en beefde hij. En niet langer in staat om zich te bedwingen, riep hij weeklagend uit: wat moet ik doen? Het is duidelijk dat in dit portret, zoals Bunyan het tekent, een beeld geschetst wordt van de mens als zondaar. Van een Adamskind in al zijn armoede. Met dat beeld begint Bunyan de christenreis. En niet bijvoorbeeld met een schets van de enge poort of een beeld van het kruis. En dat is door en door schriftuurlijk. Wij mogen bij ons spreken over het geestelijke leven niet beginnen bij het kruis of bij het leven van een kind van God. Het begint in de diepte, waar wij onszelf door de val gestort hebben. De diepte van onze totale verlorenheid. En zo maken we in het boek van Bunyan kennis met de man die later in deze droom Christen genoemd zal worden. Hij staat voor ons als een man met vuile lompen en met een zware last om zijn rug. Het is nodig om wat nauwkeuriger te letten op de tekening van Bunyan, van de manier waarop hij deze man schildert. We lezen allereerst dat hij gekleed was in vuile lompen. We moeten dat niet letterlijk opvatten, als zou dat betekenen dat in feite alleen maar arme mensen die aan de rand van de samenleving staan, ware christenen zouden kunnen zijn. Die gedachte dat alleen armen ware christenen kunnen zijn, is in het verleden en in het heden met verve verdedigd. In die kringen wordt dan gezegd dat overvloedige rijkdom en bezit een van de ernstigste zonden zou zijn in het licht van de schriften. En het evangelie is er alleen of met name voor de armen, voor de zwakken en voor de sociaal misdeelden. Maar zo eenzijdig spreekt de schrift beslist niet. Wel wordt gezegd, er wordt in de schrift gezegd dat er in het koninkrijk Gods ook welgestelden kunnen binnengaan. Maar daar moeten we wel meteen aan toevoegen dat rijken niet zonder moeite door vele hindernissen heen het koninkrijk Gods binnengaan. Doorgaans zal iemand die veel van dit goed hier op aarde bezit zich veel gemakkelijker hechten aan zijn aardse bezittingen en veel moeilijker daaraan sterven. Maar het zij we nu rijk zijn of arm, in één opzicht zijn we allemaal gelijk. Wij hebben voor God geen draad gerechtigheid om ons mee te bedekken of achter te verschuilen. Voor zijn aangezicht staan we als dodelijk arm, geestelijk arm, in de lompen van onze geestelijke armoede. En het was duidelijk Bunyans bedoeling om ons dit beeld te tekenen, in dit beeld te tekenen hoe straatarm een zondaar is in geestelijk opzicht. Dat maakt de tekst ook duidelijk waarnaar in de kantlijn verwezen wordt. We lezen daar de tekst uit Jesaja 64. Doch wij zijn allen als een onreine. En al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Letterlijk zegt de Engelse vertaling: onze gerechtigheden zijn als vuile vodden. En wij allen vallen af als een blad. En onze misdaden voeren ons heen als een wind. Bunyan wil zeggen, door onze zonde en schuld hebben we geen gerechtigheden om voor God te kunnen bestaan. En daarom staan wij allen van nature als deze man in onze vuile vodden, in onze bedelaarsplunje voor het aangezicht van God. Een tweede opvallende trek aan deze man is dat hij met zijn gezicht van zijn huis staat afgekeerd. Nee, dat betekent nu niet dat hij opeens zomaar een afkeer gekregen heeft van zijn vrouw en kinderen en nu een nieuwe levensvervulling zoekt. Integendeel. Juist in dit hoofdstuk blijkt dat zijn liefde en zorg voor zijn vrouw en kinderen allerminst minder geworden is. Maar ondanks dat kan hij het in de stad waar hij woont niet meer vinden. Innerlijk is hij van zijn gezin, van zijn buren, van zijn omgeving vervreemd. Hoe dat gekomen is, vraagt u? Wel, zijn geweten is ontwaakt. Hij voelt een diepe nood in zijn ziel, namelijk de nood van zijn zonde en van zijn verlorenheid. Hij weet dat de stad waar hij woont vanwege de zonde vernietigd zal worden door vuur van de hemel. Hij beseft dat hij zelf en zijn vrouw en zijn kinderen ook zullen omkomen, tenzij hij een weg vindt om te ontkomen. Maar die weg, die ziet hij nog niet. En bij alle innerlijke duisternis en vragen die dat met zich meebrengt, staat nu één ding voor hem volstrekt duidelijk vast. Hier in de stad des verderfs kan hij niet blijven. Daar vindt hij ook geen antwoord voor de vragen van zijn hart. Hier kan hij ook geen vrede vinden voor zijn ziel. Als hij die vrede wil vinden, moet hij breken met het leven wat hij tot dusver in de stad des verderfs heeft geleid. En het feit dat hij hier nu getekend wordt, met zijn aangezicht van zijn huis afgekeerd, duidt aan dat hij innerlijk bereid is om met alles te breken. Zelfs al zou dat inhouden dat hij zijn vrouw en kinderen in deze plaats moet achterlaten. Dat dit de bedoeling is van deze trek in het beeld dat we voor ons zien, is duidelijk uit de schriftplaats die Bunyan in de kantlijn noemt. Daar lezen we Lucas 14. Alzo dan een iegelijk van u die niet verlaat alles wat hij heeft, die kan mijn discipel niet zijn. En we kunnen in dit verband ook denken aan de nog bekendere woorden uit de reden van de Heer Jezus in Matthäus 10. Die vader of moeder lief heeft boven mij is mijns niet waardig. Wellicht is het voor alle duidelijkheid goed om te benadrukken dat hiermee niet bedoeld wordt dat ieder die het eeuwige leven zoekt, de banden met zijn gezin of met zijn familie moet verbreken. Of zich uit deze wereld zou moeten terugtrekken. Dat is onmogelijk. Dat is ook niet nodig. Nee, Bunyan tekent hier dat iemand die God waarachtig zoekt, moet breken met de zonde en met het leven zonder God. En die drang wordt tenslotte zo sterk dat hij uit de stad des verderfs moet vluchten, zelfs al betekent dat het bittere verdriet van scheiding van de naaste verwanten, van vrouw, kinderen. Dat is aangeduid in Christen staande met zijn aangezicht van zijn huis afgekeerd. Het derde wat opvalt, is dat deze man een zware last op zijn rug draagt. Deze last is heel duidelijk het beeld van zijn zonde. Opnieuw kunnen we hiervoor verwijzen naar de tekst die in de kantlijn staat, Psalm 38, waar de psalmdichter klaagt: want mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd, als een zware last zijn ze mij te zwaar geworden. En in de schrift wordt heel vaak beeld van de last gebruikt om de ongerechtigheid aan te duiden. En dan vooral dat de zonde in het leven van een zondaar die overtuigd is van zonde een last wordt die te zwaar is om te dragen. Een last die steeds zwaarder kan gaan drukken. Een last die we zelf ook niet van onze schouders af kunnen wentelen. Dat blijkt ook in de christenreis. Christen ziet die last steeds zwaarder drukken. Het is een last die te zwaar wordt. Maar tegelijkertijd, hij kan die zware last uit eigen kracht niet van zijn rug werken. Die zware last kan hij alleen zwaarder maken. Goddelijke genade is alleen bij machten om die last van zijn rug te wentelen. Dat zal hij straks ervaren aan de voet van het kruis. Wel, zo zien we deze man voor ons. We hebben wat uitvoerig bij hem stilgestaan, omdat zijn gestalte telkens weer voor ons zal oprijzen. Hij is in lompen gekleed. Zijn gezicht is van zijn huis afgewend en hij heeft een pak op zijn rug. En in al die drie beelden gaat het ten diepste om dat ene. Namelijk dat deze man een diep besef heeft van zijn armoede en van zijn schuld voor een heilig en rechtvaardig God. De vraag komt daarmee boven, hoe komt deze man aan dat schuldbesef, wat in verschillende beelden wordt uitgedrukt? Was hij soms de enige zondaar in die stad des verderfs? Nee, we weten het dat zeker niet. Alle die in de stad wonen worden ons geschilderd als verloren Adamskinderen en zijn daarom kinderen des torens, zoals ons doopformulier zegt. En toch tekent Bunyan geen enkele andere inwoner van de stad in lompen gekleed en met een pak op zijn rug. Waarom eigenlijk niet? Wel omdat die mensen die in de stad des verderfs wonen blind zijn voor hun zonde. En daarom meer of minder gerust in hun zonde en onbekeerlijkheid doorleven. Christen is echter een uitzondering. Hij heeft last van zijn zonde gekregen. Hij ziet de scheuren in zijn kleren. Hij kan het in die oude omgeving niet meer uithouden. En hij voelt het pak zwaar op zijn schouders drukken. Hoe is hij dat aan de weet gekomen? Wel, daarvoor gaan we naar het laatste kenmerk wat Bunyan van deze man beschrijft. Hij heeft namelijk een boek in zijn hand en leest in dat boek. Door het lezen in dat boek is Christen onrustig geworden. Heeft hij, misschien plotseling, misschien meer langzamerhand, zijn armoede ingezien en voelt hij het pak drukken. Om het in meer vertrouwde woorden te zeggen, hij is door het lezen van de Heilige Schrift, door het getuigenis van het woord, aan zijn zonde ontdekt. Dat is het werk van de Heilige Geest, die door het woord wil werken. En ook hier wordt ons getekend dat de Heilige Geest door het woord aan zonde wil ontdekken en van zonde wil overtuigen. Met dat boek is derhalve de Bijbel bedoeld. Het boek waarin Christen leest. En dat wordt onderstreept door de merkwaardige tekst die Bunyan hierbij noemt. Misschien hebt u hem opgezocht. Ik denk niet dat u er dan uitgekomen bent. De tekst in de kantlijn hier zegt Habakkuk 2, het tweede vers. En dan lezen we in onze Statenvertaling. Toen antwoordde mij de Heere en zeide, schrijf het gezicht en stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin lezen die voorbij loopt. Zoals deze woorden hier staan, is het bepaald niet doorzichtig wat zij nu te maken hebben met de tekening van Christen in Bunyans Christenreis met het boek in zijn hand. Maar het wordt wel duidelijk als we de Engelse vertaling van deze tekst ernaast leggen. Want daarin wordt gezegd dat Habakkuk de opdracht krijgt om het gezicht, het visioen wat hij ontvangt, op schrift te stellen. En waarom moet Habakkuk dat doen? De Engelse vertaling zegt in het slot, je moet dat op schrift stellen, opdat een ieder die daarin leest, loopt. Opdat een ieder die daarin leest, wegrent, zou u ook kunnen vertalen. Dat is dus de betekenis van het woord. Wie in het woord leest, moet gaan vluchten. En als u dat vanuit die Engelse vertaling en vanuit die Engelse tekst op u in laat werken, dan wordt het ineens duidelijk dat Christen, wanneer hij in dit boek leest, onrustig geworden is. Dat boek is zijn leven gaan beheersen. En dat is een van de belangrijkste dingen die van Christen in het begin van de christenreis gezegd wordt. In een bepaald opzicht misschien wel het allerbelangrijkste. Dit boek zal namelijk Christen tijdens zijn hele pelgrimsreis vergezellen, tot aan het einde toe. De andere kenmerken van Christen zullen veranderen. Bij het kruis zal hij zijn voddenpak kwijtraken en witte klederen ontvangen. Bij het kruis zal het pak van zijn rug afrollen. En tijdens zijn reis zal hij in plaats van zijn familie andere metgezellen ontvangen. Geestelijke broeders. Hopende. En anderen. Al die omstandigheden veranderen in de loop van de tijd. Maar één trek blijft het leven van Christen kenmerken. Namelijk dat hij blijft grijpen naar dat boek. En blijft lezen in dat boek. Wat hier in deze omstandigheden tot hem zegt. Loop. Vlucht. Christen zijn, heeft een van de oude kerkvaders al gezegd. Betekent leven bij het boek. Wel, dat belangrijke element uit de tekening die Bunyan ons geeft, betekent voor Christen op dit ogenblik dat wij hem hier ontmoeten vooral, dat dat woord onrust brengt in zijn leven. En hem roept om te vlieden voor de toekomende toren. Want laten we het niet vergeten, dat het woord van God door de heilige Israëls gegeven is, als een middel waardoor de Heere twist met ons leven. Het geopende woord wil de Heere gebruiken als het zwaard des geestes, waardoor mensenkinderen aan hun zonde en aan hun schuld ontdekt worden. Het woord, de prediking van de wet, is een hamer in de hand van de Almachtige om hen te doen zien hoe arm en schuldig ze zijn. Dat heeft Christen allereerst uit het woord mogen leren. Hij weet dat hij schuldig is. Dat hij een pak draagt. Hij weet ook dat er iets moet gebeuren. Maar wat er gebeuren moet, is hem nog niet zo duidelijk. Hij staat als het ware op de tweesprong. Wat moet ik doen? Wegvluchten, zoals het boek zegt, of terugkeren? Wegvluchten, ja, maar waarheen dan? Christen neemt de beslissing. Aanvankelijk keert hij terug. Terwijl het in zijn binnenste nog steeds stormt, keert hij naar huis terug. En als hij thuisgekomen is in de stad des verderfs, probeert hij eerst zijn onrust te verbergen, zodat zijn vrouw en kinderen maar niet zullen merken van wat er in zijn hart omgaat. Maar uiteindelijk kan hij niet zwijgen. En hij zegt, lieve vrouw, en jullie kinderen van wie ik zo zielsveel houd, ik voel mij geheel verloren vanwege een last die zwaar op mij drukt. Bovendien is mij met grote stelligheid verzekerd dat deze stad waar wij onze intrek genomen hebben door vuur van de hemel verbrand zal worden. En ikzelf, jij, mijn vrouw en jullie, mijn lieve kinderen, wij alle lopen gevaar om ellendig om te komen in die verschrikkelijke ondergang. Tenzij er een vluchtweg is waarlangs we ontkomen kunnen. Maar die weg zie ik nog niet. Als de vrouw en kinderen dit horen, dan reageren ze met volslagen onbegrip. Ze denken dat hun man, hun vader, wat over zijn toeren is. Wat depressief of overwerkt. Met de nodige rust zal het wel weer in orde komen, zo redeneren ze. En ze raden hem maar aan om meteen naar bed te gaan. Dan zal zijn geest, die wat in de war is, wel tot rust komen en zal hij weer zijn zoals voorheen. Hoe vaak is dat eigenlijk niet gebeurd? Dat mensen die tobden over hun zonde op een dergelijke manier behandeld zijn. Je bent wat in de war, je ziet alles zo zwaarmoedig. Je moet niet zoveel in de Bijbel of in godsdienstige boeken lezen. Niet zoveel naar de kerk gaan, daar raak je alleen maar van in de war. Je hebt wat ontspanning en rust nodig. Ik weet het, wanneer we op dit punt heel kort ingaan, raken we een punt waar heel veel moeilijke vragen liggen. Het is zeker mogelijk dat iemand overspannen is of aan depressies lijdt. En in zo'n geval is het van grote betekenis om goede hulp te zoeken. Dan kan in bepaalde gevallen, zoals u weet, een zekere rustkuur het aangewezen middel zijn om genezing te vinden. Het komt zeker ook voor dat iemand met geestelijke vragen, vragen van het hart, van de ziel loopt. En mede daardoor psychisch uit zijn evenwicht raakt. Zo iemand heeft niet alleen geestelijke leiding nodig. Maar ook een dokter. Hulpverlener. Misschien een psychiater. Maar het is hier niet de bedoeling van Bunyan om over deze dingen te spreken. Voor zover hij daar in zijn tijd zicht op had. Ze hadden daar wel zicht op, die oude Puritijnen. Het gaat hier, Bunyan, er in de allereerste plaats om dat iemand, om te zeggen dat iemand die onder overtuiging van zonde loopt, vaak door velen niet begrepen wordt. Zeker niet door mensen die geen enkel idee hebben van wat dit toch wel kan zijn. Men beseft niet dat dat spreken over zonde en schuld geestelijk zou kunnen zijn. Het wordt afgedaan met zwaarmoedigheid. Of misschien nog wel met ergere woorden. En ik denk dat we met nadruk moeten zeggen, laten we op dit terrein toch niet te snel en te klakkeloos spreken. Mensen die met innerlijke vragen tobben, wat voor karakter die vragen ook hebben, hebben veel begrip en veel gebed nodig. Maar heel in het bijzonder is op dit terrein gebed nodig om goed te onderscheiden. En dat is een van de allermoeilijkste dingen. Want er is een overspannenheid die niet met de vragen van de ziel te maken heeft. Maar er zijn ook vormen van zwaarmoedigheid. Misschien lijkend op overspannenheid zelfs. Die ten nauwste samenhangen met een ware droefheid naar God. Waarvan de apostel zegt dat hij een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. En het zou de wreedheid van de wereld zijn, de diepe zin van het woord, om tegen iemand die diep in zijn hart waarachtig bedroefd is naar God te zeggen, rust maar een beetje uit, dan gaat het al over. En Bunyan wil dat aan de kaak stellen, opdat wij niet klakkeloos, iemand die loopt met de nood van zijn ziel, met dwaze oplossingen, nog verder in de moeite zouden brengen. Bij christenen ging het niet over. Ook niet na een nacht slapen. De volgende morgen wordt hij wakker en zijn gezinsleden vragen hem hoe het nu is. En dan is zijn antwoord wel, het gaat al slechter en het wordt al moeilijker. Vooral toen hij daarna opnieuw hen probeerde te overtuigen in welk groot gevaar ze zouden zijn als ze in die stad zouden blijven wonen. En hen opriep om mee te vluchten, verloren ze hun geduld en bezorgdheid. Ze bespotten hem, gaven hem een grote mond of lieten hem links liggen. De bezorgdheid van de wereld met een mens die met zichzelf vastloopt is spoedig over. Misschien ook wel de bezorgdheid van de godsdienst met een kleine g. In elk geval, ze bespotten hem. Geven hem een grote mond en negeren hem. Misschien denken ze, zal op die manier die zwaarmoedigheid verdwijnen en zal hij eindelijk weer normaal gaan doen zoals vroeger. Het gevolg is dat christen steeds meer de eenzaamheid opzoekt. In zijn eigen vertrek of in het wijde veld. Daar leest hij in het boek. Daar stort hij zijn hart uit voor de Heere en bidt voor zijn kinderen en voor zijn vrouw. Daar stort hij vooral zijn overstelpte ziel uit, vragend of God licht en uitkomst wil geven aan de raadselen van zijn hart. Als we op dit gedeelte van de christenreis kort ingaan, dan zou de vraag bij ons kunnen opkomen, waarom heeft Bunyan dit gedeelte in het boek opgenomen? Wat bedoelde hij ermee te zeggen? Het is namelijk zo dat dit stukje, de terugkeer van christen naar zijn gezin en die moeilijke gesprekken tussen christen en zijn gezin, dat die niet in de eerste druk van de christenreis te vinden zijn. In de eerste uitgave wordt ons de man met het pak getekend, die een grote nood ronddwaalt buiten de stad en daar onmiddellijk evangelist ontmoet en dan op aanraden van evangelist wegvlucht naar de enge poort. Pas in de tweede uitgave en de latere uitgave heeft Bunyan deze geschiedenis, deze episode erin gevoegd. En waarom, zo vragen we, deed hij dat? Naar mijn gedachten zijn er verschillende redenen te noemen waarom hij deze uitbreiding invoegde. De eerste is dit. Dat in die eerste oorspronkelijke uitgave van de christenreizen was de vlucht van christen wel erg radicaal. De indruk werd gewekt alsof christen niets gaf om zijn vrouw of om zijn kinderen. En Bunyan wilde die indruk wegnemen. Als u Bunyans levensgeschiedenis kent, dan weet u hoeveel hij zelf gaf om zijn vrouw en om zijn kinderen, vooral om zijn blinde dochter. Dan weet u ook hoe zijn hart gepijnigd werd toen hij tijdens die 12 jaar gevangenschap zijn kinderen en zijn vrouw vrijwel niet gezien heeft. Die indruk, als zou hij niets om zijn vrouw of kinderen geven, neemt hij weg. Want Bunyan wist zelf veel te goed dat als de geestelijke nood ons wordt opgelegd, de belangrijkste vraag inderdaad wordt: is er een middel voor mij om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Maar dat betekent niet dat we daarom nu ineens niet meer om onze familie of om ons gezin geven. We blijven van hen houden. Ja, in zekere zin gaan we nog meer van hen houden. We gaan nu ook worstelen namelijk om het heil van hun ziel. Zelfs al worden we door hen misschien niet eens begrepen. Zelfs al wonden ze ons met woorden van onbegrip. We maken hun geestelijke nood aan de Heere bekend. En laten we daarom maar heel eerlijk zeggen. Dat het geen best teken is. Beste vrienden, als wij weinig biddend met het heil van onze naaste bezig zijn. Vooral als we weinig bezig zijn met het heil van de kinderen die God ons gaf. Want als we weinig voelen van de geestelijke nood van onze kinderen, voelen we ook beslist niet veel van onze eigen geestelijke nood. En ook het omgekeerde is waar. Alleen hij ziet werkelijk de geestelijke nood van zijn kinderen, die iets gezien heeft van zijn persoonlijke nood voor God. Iets om in gedachten te houden. Er is ook nog een andere reden waarom Bunyan deze episode later in het verhaal van de christenreis heeft gevlochten. Hij tekent de man met het pak op zijn rug, staande als op een tweesprong. Wat moet ik doen? De onrust drijft hem uit de stad des verderfs weg en toch is er nog zoveel dat hem terugtrekt. Terug naar die stad des verderfs. Uiteindelijk gaat hij terug. En daar zijn heel wat goed klinkende redenen voor aan te voeren waarom hij toch in eerste instantie teruggaat. Hij weet eigenlijk niet goed wat hij doen moet en waarheen hij vluchten moet. Daarom gaat hij ontmoedigd maar terug. Zijn hart trekt nog naar zijn vrouw en kinderen, naar het vertrouwde leven in de stad. Daarom gaat hij maar terug. Is dat niet precies zoals het zijn kan in het leven van een zondaar die ontwaakt is? Hij wordt heen en weer geslingerd. Er komt een tweestrijd in zijn leven die hij lang niet altijd begrijpen of verklaren kan. Hij weet dat er verandering in zijn leven moet komen. Dat hij bekeerd moet worden. Zijn hart gaat daar ook naar uit. Toch blijft ook de wereld en het oude leven en misschien wel oude vrienden nog zo trekken. En de verleiding is groot om alles maar op te geven. Een stem fluistert van binnen: bid maar niet meer en zoek maar niet meer, want het helpt toch niet. Kijk, wat is dan juist het gevaar groot om terug te vallen in een stuk moedeloosheid en duisternis. Zo gaat ook christen aanvankelijk terug. Terug naar de stad des verderfs. Terug naar huis. Maar vergeet dat niet met een bloedend hart. Ja, ondanks die terugkeer blijft het in zijn hart stormen. Waaien in zijn hart de stormen van het woord van God. Want als God roept, zegt de schrift, dan is die roeping van God onberouwelijk. Daarom kan hij het uiteindelijk in die stad toch niet vinden. Daarom wordt hij steeds weer die stad uitgedreven. Steeds weer leest hij in dat boek, wat moet ik doen opdat ik zalig word. En die omstandigheden kan de Heere zelfs gebruiken om de nood nog dieper in ons hart wortel te doen schieten, om meer uit te drijven. En hij zegt het, zo lezen we in Bunyan's Christenreis, met vrees in zijn hart, met vragen in zijn ziel. Wat moet ik doen om zalig te worden? Waar zal hij op deze dwaalwegen hulp vinden? Wel, in die omstandigheden komt plotseling een man op Christen toelopen. Hij lijkt zomaar uit het niets te verschijnen, maar hij wordt ten diepste door God op de weg van de man met zijn pak geplaatst. Deze man draagt de veelzeggende naam van evangelist. U mag wat mij betreft ook zeggen van verkondiger van het evangelie. En het is de almachtige God zelf die op zijn tijd vragende, schuldverslagende zondaren met het evangelie in aanraking brengt. Soms op wonderlijke en ongedachte manieren. We kunnen daarbij denken aan de evangelist Filippus, van wie we lazen, die op zo'n wonderlijke manier op de weg van de moorman uit de Candacee geplaatst werd om hem de schriften uit te leggen. In dezelfde richting wijst ook de tekst in de kantlijn, Job 33. Waar staat, is er dan bij hem een gezant, een uitlegger, één uit duizend om de mensenrechten plicht te verkondigen? Daar wordt het onderstreept, de uitlegger, die evangelist. Die komt bij God vandaan. Is er bij hem zo iemand? God plaatst deze evangelist die uit het niets lijkt op te komen op de weg van dit verloren mensenkind. En dat wil hij nog steeds doen. Hij wil door de dwaasheid van de prediking predikers maken tot evangelisten. Tot verkondigers van een zeer goede boodschap. Te midden van de duisternis, van schuld en van verlorenheid. Evangelist begint met Christen een vraag te stellen. Waarom weent gij? En dan antwoordt Christen en hij struikelt bijna over zijn woorden. Meneer, ik heb in dit boek ontdekt dat ik ter dood veroordeeld ben. En dat daarna het oordeel komen zal. En ik besef dat ik niet wil sterven. En dat ik in het gericht, in het oordeel niet kan bestaan. Evangelist vraagt verder. Waarom wilt ge niet sterven, daar het leven zoveel ellende en rampen kent? Wel omdat ik vrees dat deze last die ge op mijn rug ziet, mij dieper zal doen zinken dan het graf. En dat ik zal zinken in een plaats die het boek Tofet noemt. En mijn Heer, als reeds die gevangenis Tofet mij vrees inboezemt, hoeveel te meer de rechtbank en het vonnis dat aan mij voltrokken zal worden. Deze gedachten veroorzaken mij een stroom van tranen. In deze woorden geeft Christen aan evangelist uiting aan zijn diepe vrees voor dood en gericht. Misschien dat het woord Tofet, wat hier voorkomt, even enige uitleg behoeft. Het komt voor in Jesaja 30, waar door de profeet gezegd wordt, want Tofet is van gisteren bereid. Ja, hij is ook voor de koning bereid. Hij heeft hem bereid en diep en wijd gemaakt. Het vuur en het hout van zijn brandstapel is veel. De adem van de Heere zal hem aansteken als een zwavelstroom. Tofet is hier een ontzaglijke brand. Tofet was de plaats buiten Jeruzalem waar het vuil verbrand werd. Waar in tijden van hervorming ook de afgoden verbrand werden. En daar wordt hierop gewezen. De plaats waar de afgoden verbrand worden, dat is Tofet. En zo werd Tofet al heel vroeg een beeld, een heenwijzing naar het eeuwige gloed en het eeuwige vuur, naar de eeuwige rampzaligheid. Daar is Christen bang voor, dat hij geoordeeld wordt vanwege zijn zonde en in de eeuwige buitenste duisternis terecht zal komen. We kunnen hierbij de vraag stellen, waarom vraagt evangelist nu zo nauwkeurig naar deze dingen? Waarom stelt hij die man niet gerust? Moet dat nu? Om deze man de dingen die hem bezwaren nog eens extra te laten zeggen? Ja, vrienden, dat is een zaak die onze aandacht wel even mag hebben. Ik denk dat we heel nadrukkelijk moeten zeggen dat de wijze waarop evangelist hier te werk gaat een zeer bijbelse en een zeer pastorale is. Hij legt niet met één de handen op bij die man nu die een paar tranen ziet. Maar hij stelt vragen. Hij vraagt naar het waarom. Daarbij maakt hij het de man niet extra en onnodig moeilijk. Maar hij probeert naar boven te krijgen wat in het hart van deze man leeft. Daarin laat hij zien dat het hem te doen is om de man eerlijk te behandelen. Hij wil de wonden die er zijn bij deze man niet op het lichtst helen. En hij zegt niet, wat een van de dichters uit de vorige eeuw gezegd heeft, een traan misleiden nooit. Daarom, ik zie tranen bij deze man, het zal dus wel goed zijn. Nee, hij vraagt, wat ligt erachter? Wat is uw diepste nood? Wat is uw diepste gemis? Dat is iets wat we elkaar mogen vragen. Waar is het ons om te doen? Want dat vragen wij mensen niet slechts aan elkaar. Dat vraagt de Heere zelf in zijn woord. Denk maar aan de Heer Jezus. In zijn omgang met mensen. Wat wilt ge dat ik u doen zal? Wat is de nood van uw leven? Vandaar dat evangelist bijbels vraagt. Wat er nu werkelijk aan mankeert. En als hij dan gevraagd heeft wat er werkelijk aan mankeert, dan gaat hij deze christen ook raad geven. En daarin blijkt, naar mijn overtuiging, dat hij een werkelijke evangelist is. Hij geeft allereerst aan christen een perkamentenrol, een stukje perkament, waar een woord op geschreven staat, een schriftwoord. En zoals u weet, daar staat de tekst op, vliet de toekomende toorn. Daarin ligt een aansporing opgesloten, een bevel, vliet. Maar daarin ligt ook een verborgen hoop vertolkt. Want er wordt toch eigenlijk in uitgesproken dat het mogelijk is om die toren te ontvlieden. Vandaar dat christen ook vraagt, maar waarheen moet ik vlieden? Wel, zegt evangelist, ziet ge daar in de verte die enge poort? Nee, zegt christen, die zie ik niet. Ziet ge dan misschien niet een licht? Heel aarzelend is het antwoord. Ik geloof dat ik het zie. Nu dan, zie dat licht, zegt evangelist. Ga er recht op toe. Dan ontdekt gij bij dat licht spoedig die poort. Klop aan die poort en u zal daar gezegd worden wat gij doen moet. Het gaat dus om twee dingen. Evangelist geeft hem een stuk perkament met een bevel. Vliet voor de toekomende toorn. En hij wijst hem ook de weg. Ga naar dat licht waar een poort is, waar gekloppen moet. Nu is er op die raad van evangelist, die hij hier aan christen geeft, van verschillende kanten kritiek geoefend. En ik houd er niet van om met allerlei kritiek ons bezig te houden, maar op dit punt zullen we niet omheen kunnen. Wat die kritiek op evangelist betreft, die komt misschien het duidelijkst uit in een heel bekende preek van Spurgeon, de Engelse prediker uit de vorige eeuw, over de genezing van de twee blinden uit Matteüs 9. In die preek besteedt Spurgeon uitvoerig aandacht aan de raad die evangelist hier aan christen geeft. En ik lees maar even dat stukje uit die preek van Spurgeon voor, vanzelfsprekend in vertaling. Spurgeon zegt dan, we moeten toegeven dat niet alle mensen zo gemakkelijk tot de Heere Jezus komen als deze blinde mannen. Er zijn voorbeelden in levensbeschrijvingen te vinden waarin het komen tot Christus een zaak was van strijd en van worsteling, teleurstelling, lang wachten en uiteindelijk van een soort wanhoop waardoor we gedwongen werden om te komen. Veel van zulke voorbeelden zijn ons bekend. En misschien is het ook met u zelf wel zo gegaan. U hebt ongetwijfeld, en hier komt de verwijzing, u hebt ongetwijfeld de beschrijving van John Bunyan wel eens gelezen, hoe de pelgrim bij de enge poort kwam. En u zult zich herinneren dat hij door evangelist gewezen werd op een licht en op een poort, en dat hij op zijn aanwijzing die richting insloeg. Ik heb u in dit verband wel eens de geschiedenis verteld van een jonge man in Edinburgh, in Schotland, die zich sterk gedrongen voelde met anderen te spreken over het heil van hun ziel. Zo sprak hij op zekere morgen een oude visvrouw uit de buurt aan en zei tot haar: "Wat een last is dat die u te dragen hebt." "Ja," antwoordde zij kort. Vervolgens vroeg de jongen aan haar: "Hebt u wel eens een geestelijke last gevoeld?" "Ja," zei ze terwijl ze even rustte, "ik heb die geestelijke last gevoeld jaren geleden, lang voordat jij was. En ik ben hem kwijtgeraakt ook. Maar ik ben niet op dezelfde wijze te werk gegaan als Bunyan's pelgrim." Onze jonge vriend was hoogst verwonderd haar zoiets te horen zeggen. Hij dacht dat zij een ernstige vergissing maakte en vroeg haar daarom om zich nader te verklaren. "Wel," zei zij, "toen ik bekommerd was over het heil van mijn ziel, was ik onder het gehoor van een echte evangeliedienaar, die er bij mij op aandrong op het kruis van Christus te zien. En daar verloor ik mijn zondelast. Ik behoefde niet te luisteren naar de prediking van een van die halfgebakken predikers als Bunyan's evangelist." "Hoe kunt u dat waarmaken?" zei onze jonge vriend. "Wel, toen die evangelist de man met zijn last op zijn rug ontmoette, zei hij tot hem: 'Ziet ge die enge poort?' 'Nee,' zei de man met het pak, 'die zie ik niet.' 'Ziet ge dan een licht?' 'Ik geloof het wel.' 'Och man,' zo ging de visvrouw voort, 'hij had helemaal niet moeten praten over enge poorten of lichten, maar hij had moeten zeggen: "Ziet ge Jezus Christus hangende aan het kruis? Zie op hem en uw last zal van uw rug vallen." Hij stuurde die man de verkeerde kant uit toen hij hem naar de enge poort verwees. En daar is hij verbazend wel bij gevaren. Want hij zou binnen de kortste tijd in de poel der wanhoop de verstikkingsdood zijn gestorven. Ik zeg je, ik zag dadelijk op het kruis en weg was mijn last." "Wat," zei de jonge man, "bent u nooit door de poel der wanhoop gekomen?" "Ach," zei ze, "vele malen. Meer dan me belieft om je te vertellen. Vele malen daarna. Maar ik wil je wel zeggen dat het makkelijker is om door die poel te komen met het pak van je rug dan met het pak nog op je rug." Tot zover Spurgeon, en dan gaat hij verder. En dan stelt hij de vraag: wie had nu gelijk, die visvrouw of John Bunyan? En dan blijft Spurgeon ergens in het midden hangen. Dan zegt hij: die vrouw had gelijk, want wij worden geroepen om mensen te wijzen op Jezus Christus en die gekruisigd. Maar Bunyan had ook gelijk, want Bunyan tekent hoe het meestal gaat. Wij komen langs vele omwegen en door veel strijd. Maar, zegt Spurgeon, het zou eigenlijk veel korter kunnen. Wat moeten we van dit alles denken? Is het inderdaad zo dat de raad van deze man, evangelist, een verkeerde raad zou zijn? Ik wil er dit van zeggen: dat ik denk dat zeker die visvrouw, maar ook Spurgeon, Bunyan hier groot onrecht doet en niet goed begrepen heeft. Als er iemand was die Christus predikte en een lieflijke Christusprediking had, dan was het John Bunyan. Leest u alleen maar zijn boek Komst en Welkomst tot Jezus Christus. Een diep geestelijk boek. Bovendien, Spurgeon en zeker de visvrouw die hij aanhaalt, hebben helemaal niet gezien dat evangelist hier door Bunyan getekend wordt als iemand die afdaalt tot de kennis van deze christen. Als evangelist op dit moment aan christen gezegd had: zie op het kruis, dan had deze man gezegd: waar is dat kruis te vinden? Evangelist zegt namelijk, zie je die enge poort? Ja, waar is die poort? Die zie ik niet. En als een echt evangelist daalt hij evangelisch laag af. Om te zeggen, zie je dan een licht? Hij past zich aan het geestelijk inzicht dat deze christen heeft. En wat we vandaag nodig hebben, in de kerk, in de prediking, in het pastoraat, is mensen met geestelijk inzicht die kunnen spreken naar de mate van kennis en inzicht die iemand heeft. Bunyan tekent evangelist die teer en ernstig zich aanpast aan de geestelijke kennis van deze strijdende, tobbende, schuldbeladen man. Daar is nog iets. Als de schrift wijst op Christus als de enige bron van zaligheid en het kruis als het enige voorwerp van geloof en hoop, dan laat de schrift duidelijk zien dat aan het komen tot Christus strijd verbonden is. De Heer Jezus heeft dat herhaaldelijk tijdens zijn omwandelingen op aarde gezegd, dat het komen tot Christus niet zonder strijd gaat. Als mensen hem willen volgen, dan raadt hij hen voortdurend aan om de kosten te overrekenen. Hem volgen, hem kennen, door hem gevonden worden, betekent sterven aan onszelf. Betekent een breuk, betekent strijd om in te gaan door de enge poort. En dat is een voluit Bijbels gegeven. En het laatste wat ik erbij wil zeggen is dit. Het gaat inderdaad om de kennis van Christus. Om het zien op de gekruisigde. Maar de Bijbel laat ons ook zien. Dat om Christus te leren kennen. Dat is ook een weg. Een weg om hem te leren kennen. En die weg mag voor de een langer zijn dan voor de ander. De een mag meer omwegen gaan dan de ander, zeer zeker. Maar er is een weg aan verbonden. Een weg van het zondaar worden, van het schuldenaar worden, van het buigen. En dat kost strijd. Dat kost ons onszelf. Want wie zijn leven zal verliezen, die zal het behouden. En dat heeft Bunyan willen tekenen. En vandaar dat die raad van evangelist, zoals we volgende keer nog verder zullen zien, toch diepe betekenis heeft. Nog even kort over het slot van het hoofdstuk. Als Christen die raad opvolgt en vlucht, dan komt de stad waar hij vandaan vlucht in rep en roer. Zijn vrouw en kinderen staan daar, spreken hem aan, maar hij stopt de vingers in de oren om het geluid niet te horen en vlucht weg. Leven, zegt hij, leven, eeuwig leven. Dat betekent dat het de keus van zijn hart geworden is om het eeuwige leven te gaan zoeken en de raad van evangelist op te volgen. Maar dan komt ook die stad des verderfs in de weer. Mensen gaan hem achterna, roepen hem aan. En twee van zijn buren met name maken zich op om hem in te halen en hem te overreden terug te brengen. Want als de Heere werkt, dan zal Satan door middel van allerlei dingen proberen om ons terug te krijgen. De namen van die twee buren zijn welsprekend. De naam van de een is halstarrig en de naam van de ander is gezeggelijk of misschien beter plooibaar. Halstarrig probeert met bruut geweld Christen van zijn tocht af te houden. Ontkent alles, snoert hem de mond. Maar als Christen tegen gezeggelijk of plooibaar begint te spreken over wat hij gelezen heeft over de hemelstad in het boek, dan wordt plooibaars hart geroerd en hij gaat een eind mee op weg. Halstarrig keert terug. Plooibaar gaat een eind mee. We zullen een volgende keer zien hoe het hen vergaat. Ik wil nog één ding en dat tenslotte voor de pauze aanstippen. Die figuren die we telkens op Christens pelgrimsreis ontmoeten. zijn typen. Halsstarrig, plooibaar. Ze proberen christen van de weg te houden. Denk niet dat die figuren alleen maar op het levenspad van een kind van God komen in de vorm van andere mensen. Dat je mensen ontmoet als halsstarrig die je weg proberen te houden. Of als plooibaar die nog gevaarlijker zijn. Halsstarrig en plooibaar en alle andere figuren in de christenreis zijn ook streken van ons eigen hart. Die mensen die we in christenreis tegenkomen, onkunde, plooibaar, halsstarrig, vindt ieder die iets van zichzelf kent ook in zijn eigen ziel. Maar door genade is het bij de levende kerk zo, dat Christen nooit helemaal halsstarrig zal worden. En ook niet helemaal plooibaar. Christen blijft. Daar zorgt God voor. Want de roeping van God is onberouwelijk. Tot zover voor vanavond. We zullen een psalm zingen en daarna een ogenblik pauzeren, waarna er gelegenheid zal zijn om vragen te stellen. We zingen uit psalm 119 het 17e vers. Psalm 119, vers 17. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald, dan zal mijn oog op uw wetten staren. 119, vers 17. We zullen samen een ogenblik pauzeren en koffie drinken. Ik weet niet hoe lang de pauze gewoonlijk duurt. Ik dacht, ik zal maar gaan staan, dan wordt het vanzelf stil. Ik hoop dat ik het niet te kort heb laten duren. Dat is mijn enige vrees eigenlijk op dit ogenblik. Maar ik zou, omdat het toch 9 uur is en we ongeveer tegen 9:50 met de sluiting willen gaan beginnen, dan hebben we nog 20 minuten voor een korte bespreking. En dat is, die tijd hebben we misschien wel nodig. Vandaar dat ik zou willen vragen of er vragen zijn. En wanneer die er zijn, dan zou ik die graag willen horen. En dan zal ik daar proberen een antwoord op te geven. Wie mag ik als eerste gelegenheid geven om een vraag te stellen? De vraag wordt gesteld, en ik zal er ook wel wat van willen zeggen, als nou die enge poort geen heenwijzing naar Christus was, wat was het dan? Het is zo dat inderdaad, wanneer je dus de christenreis leest, dat daar heel belangrijke dingen in die christenreis zijn. Momenten, laat ik het zo zeggen, dat is een beter woord. De enge poort en het kruis van de Heer Jezus Christus. Die liggen ook vlak bij elkaar. En het is duidelijk dat voor Bunyan de enge poort een heenwijzing is naar het kruis van Christus. In een heel mooi boek, wat nog niet zo lang geleden verschenen is, over de orde van het heil bij Bunyan, door dominee de Vries uit Opheusden, hervormpredikant, die heeft daar ook aandacht aan geschonken en die zegt dat je de enge poort en het kruis van de Heer Jezus Christus wel mag onderscheiden, maar nooit van elkaar los kunt maken. En ik denk dat dat precies is wat Bunyan nu bedoeld heeft. En we zullen in de toekomst daar nog wel wat uitvoeriger bij stilstaan. Maar om op de vraag zelf terug te komen, het gaat bij het heenwijzen naar de enge poort natuurlijk, naar het heenwijzen naar de ene naam die onder de hemel gegeven is. Strijd om in te gaan door de enge poort, als de Heer Jezus dat zelf zegt, dan wijst hij op zichzelf en op de weg die door hem gebaand is. En dat is een enge poort, omdat wij te groot zijn om daar door te kunnen. En we kunnen daar alleen, heeft iemand eens gezegd, op gebogen knieën door. Getrokken door de koorden van Gods eeuwige liefde. Maar die enge poort is een heenwijzing naar het kruis en naar de persoon van de Heer Jezus Christus. U hebt helemaal gelijk, als het dat niet was, dan was het niets. Ik hoop dat ik zo iets gezegd heb op uw vraag. Is er iemand anders die hierop in wil gaan of iets heel anders aan de orde wil stellen van wat vanavond besproken is? Daar wil ik zeker ook wat van zeggen. Het is natuurlijk zo, dat is een van de vorige keren ook aan de orde geweest, dat wanneer je de christenreis leest, dat de christenreis een weg tekent en dat dat wel de hoofdzaken aanduidt, maar niet zegt dat het altijd in ieder onderdeel precies zo gaat, zoals in de christenreis gezegd wordt. Het is zo dat wanneer God gezocht wordt, wat kunnen dan redenen zijn? Er kunnen verschillende redenen zijn. Maar ik zou beslist met nadruk allereerst willen zeggen, één van de redenen die er in de schrift en ook in de historie van de kerk telkens weer blijkt te zijn, is dat mensen tot God vluchten, verbroken van hart en dat er ook vrees bij is voor het oordeel. Dat is een weg die velen gegaan zijn, die Christen ook gegaan is. En Christen kan natuurlijk op dat moment, als hij door evangelist de vraag gesteld krijgt, niet anders antwoorden dan wat in zijn hart leeft. Dan kom je op het punt natuurlijk van, is dat eigenlijk wel goed? Ik zou u aan willen raden om het boek wat ik net al aangehaald heb, Komst en Welkomst tot Jezus Christus van Bunyan te lezen, waarin hij met name in het begin op deze dingen ingaat. Mensen die geroepen worden, het is een hele lange preek eigenlijk dat boek, uitgewerkte preek. Mensen die geroepen worden om de toevlucht te nemen tot de Heer Jezus Christus. En er worden allerlei redenen genoemd waarom mensen niet de toevlucht nemen, maar ook allerlei redenen genoemd waarom ze wel de toevlucht nemen. En dan worden ook de gevallen behandeld van mensen die bang zijn dat ze de goede reden niet hebben. dat ze niet vanuit de goede motieven de toevlucht nemen tot God en tot zijn Christus. En een van die redenen is dat mensen zeggen, zegt Bunyan daar, ik zeg het nu heel vrij met mijn eigen woorden. Mensen zeggen, men moet God zoeken om hem te eren, om hem te loven en te prijzen. Want de hoogste bedoeling moet zijn de lof en de eer en de aanbidding van de Heer. Maar, zal iemand tegenwerpen, ik zie dat niet zo duidelijk. Ik gevoel alleen een diepe vrees voor het oordeel. Is dat dan wel een goede reden om tot God de toevlucht te nemen? En dan zegt Bunyan op een hele scherpe manier, wie heeft u verteld dat dat geen goede reden is? Het is zo dat het uiteindelijk moet gaan om de eer en de verheerlijking van God. En dat uiteindelijk het niet bij een slaafse vrees mag blijven. Maar als u vreest voor het oordeel, waar zou u anders heen moeten vluchten dan tot God? En ik denk wanneer je de geschiedenis van de kerk en ook het getuigenis van het woord nagaat, dat veel mensen ontdekt aan hun zonde ook iets van de vrees voor het oordeel gekend hebben. Bunyan had dat zelf heel sterk, dat is in zijn levensgeschiedenis openbaar gekomen. En je vindt dat ook in de levensbeschrijving van Christen terug. Wanneer je de Christinnenreis leest, vind je ook een diepe overtuiging van zonde, maar vind je in het begin van de Christinnenreis niet zo sterk de vrees voor het oordeel, voor het laatste gericht, als bijvoorbeeld bij Christen. Ik wil dus wel zeggen, daar is enig onderscheid mogelijk, maar het is wel zo dat mensen tot God vluchten en dat de schrift dat ook leert en dat een van de redenen kan zijn en ook vaak is, vrees voor de strafvliet, de toekomende toren. Die boodschap krijgt hij ook. En dat is een boodschap die precies aansluit op de innerlijke omstandigheden, op de innerlijke gesteldheid van zijn hart. Je zou ook kunnen denken, om in de lijn van de Engelse Puritijnen te blijven, dat veel van de opwekkingen die er in Engeland en in Amerika geweest zijn, begonnen met het feit dat mensen diepe overtuigingen kregen van zonde en ook overtuiging kregen van het feit dat wanneer ze niet bekeerd zouden worden, dat ze verloren waren. En dat dat het eerste begin was van de bekering. En dat is denk ik toch vaak het geval. Al wil ik, zoals ik gezegd heb, wel zeggen dat er verschillende wegen kunnen zijn waarin de Heere mensen tot overtuiging brengt en mensen uitdrijft om die ene naam die onder de hemel gegeven is om zalig te worden aan te grijpen. Dus om het samen te vatten in twee zinnen. Het gaat inderdaad, het moet inderdaad gaan. Dat zegt het woord duidelijk, om de eer van God. Dat moet het hoogste doel worden in het leven van ieder die God vreest. Maar de wegen die de Heer gebruikt om mensen tot zich te trekken, kan hij en zal hij vaak gebruik maken van deze weg die we hier in de Christenreis uitgetekend vinden. En daar hoort ook de vrees voor het oordeel bij. Die vrees hoeven we niet aan te praten, maar mensen die werkelijk met de nood van hun leven te maken krijgen, zullen ook zich af gaan vragen, waar zal ik zijn in de eeuwigheid? Ik hoop dat dat een beetje een licht laat schijnen, een paar opmerkingen zijn bij de vraag, want het is natuurlijk een vraag waar je een hele poos over kunt praten. Andere vragen? Ja. Kijk, de vraag is, ik moet het herhalen, dat is voor de kerktelefoon, dat is niet omdat uw vraag niet duidelijk was, maar het ging over de eer van God. Dat was Calvijn zijn diepste overtuiging, was ook zijn levensdevies eigenlijk, zijn levenswoord. Kunnen we dat nog? Nou, het zal duidelijk zijn wanneer we het vanavond over begin van de Christenreis gehad hebben, daar zijn zoveel dingen aan de orde geweest die één richting opwijzen, dat kunnen we niet. Wij zijn de eer van God, die hebben wij geroofd door de zonde. Zo wordt het door de apostel Paulus ergens gezegd, dat wij de eer geroofd hebben. En dat kunnen we nooit meer uit onszelf om de eer van God te zoeken. Maar waar het nu om gaat, en waar het Calvijn ook om ging, is dit. Dat terwijl wij Gods eer geschonden hebben door de zonde, wanneer de Heere in ons leven begint te werken, dan zal er toch ook, vroeger of later, een verlangen komen om die eer van God die wij geschonden hebben, om die weer te gaan zoeken. En dan zal in het leven van Gods kinderen, zal het er toch ook om gaan dat er een verlangen komt in hun hart, dat ze God drieënig mogen grootmaken in hun leven. En het is vaak het verdriet als ze zo weinig tot eer van de Here leven. Ik denk dan tegelijkertijd ook aan Bunyan in dat boek Komst en Welkomst tot Christus. Ik ben bang dat ik het nog wel eens meer aan zal halen. Het heeft in veel opzichten veel voor mij persoonlijk betekend. Maar daar zegt hij ook, als mensen tot God komen met de nood van hun leven en vragen om de welverdiende straf te ontgaan, om een woord uit de catechismus aan te halen, dan mogen ze met die nood van hun leven komen en smeken. Maar als het goed ligt, zal het uiteindelijk niet blijven gaan om de straf te ontgaan. Maar zal de Heer verder leiden en laten zien dat nu de reden waarom God zalig maakt. En de reden waarom hij hen uit de duisternis trekt tot het wonderbaar licht is om zijn lof te verkondigen. Dat zal het uiteindelijke doel worden, hè, van heel de kerk en van al Gods kinderen. En dan kunnen in de manieren waarop de Heer begint te werken wel eens de dingen wat verschillend liggen. Maar daar zal het bij al Gods kinderen toch echt om gaan. En tegelijkertijd blijft er in dit leven maar een beginsel van deze zaak. En misschien is het wel zo, je kan dat ook in de christenreis terugvinden, dat je steeds meer in moet leven zonder mij. Kunt je niets doen. Zeker ook in deze zaak. Dus dat is denk ik in het kort een antwoord op uw vraag. Ja. Is er nog een vraag? Er is nog wel wat tijd en wat gelegenheid. Ja.
Om te vragen of nog een beetje en de mensen om de dampen die gestraft worden, wordt God daar al niet eens meer in?
Ja, dat is een hele goede vraag, een hele terechte vraag ook naar wat nu juist gezegd is. Ik zal de vraag opnieuw herhalen. Als een zondaar onder overtuiging, een ontdekte zondaar, vraagt, is er nog een middel om de straf te ontgaan en wederom tot genade te komen, wordt God daarin verheerlijkt? Ik denk dat je op die vraag alleen maar ja kunt antwoorden, maar je moet er dan nog wel wat bij zeggen. Kijk, wanneer mensen werkelijk vanuit de nood van hun leven gaan vragen om genade te ontvangen, dan is daar in beginsel het werk van God aanwezig. Dan is daar het nieuwe leven. En waar het nieuwe leven is, daar is blijdschap in de hemel. Er staat in Lucas 15 dat wanneer een zondaar zich bekeert, dat het blijdschap zal zijn in de tegenwoordigheid van de heilige engelen Gods. Dat is een hele mooie tekst. Er wordt wel eens gezegd, er zal blijdschap zijn onder de engelen, maar dat staat er niet. Er staat dat er blijdschap zijn, zo staat het in de oorspronkelijke tekst, in de tegenwoordigheid van de engelen Gods. Dat betekent zeer zeker dat de engelen verblijd zullen zijn, maar de tegenwoordigheid van de engelen Gods is ook een omschrijving van het wezen God zelf. Wie is tegenwoordig te midden van de engelen? Dat is God zelf. Dus de engelen zullen niet alleen verblijd zijn, maar ook God zelf zal zich verblijden in het werk van zijn eigen handen. Iedere bekering is het werk van de drieënige God, waarin God verheerlijkt wordt, waarin de Heere, de drieënige, zich ook zal verblijden. Een ander punt is, kijk, iemand die onder overtuiging is en vraagt, is er ook een weg om de straf te ontgaan en tot genade te komen? Als dat werkelijk op je hart gebonden is, dan is dat de vraag die je leven beheerst. En dan kun je daarin geen rust vinden. Er is, zolang die vraag niet opgelost is, geen rust. Ik zeg niet dat er niet is verborgen ondersteuning kan zijn en zelfs dat er iets van hoop en verwachting kan zijn. Maar zolang die vraag door de Heere niet is opgelost, is er voor de zondaar die overtuigd is geen rust. Dan blijft hij zoeken, dan blijft hij roepen totdat de Heere zelf vanuit het evangelie door de werking van zijn geest licht gaat schenken en uitkomst geeft. Ik denk dat dat er wel even bijgezegd moet worden ter verduidelijking. Maar het is natuurlijk zeer zeker waar. Waar de Heere een werk van genade begint, daar wordt zijn naam verheerlijkt. Op datzelfde ogenblik, van het begin van het geestelijke leven af, van de eerste ritseling af. Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat is zo. Dan is nog alles niet opgelost. Ja, daar kunnen we natuurlijk nog een heleboel over zeggen. Wat is oplossing? Met het woord opgelost in de zin van, als een zondaar vraagt, is er ook een weg om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Daarmee, met dat woord bedoelde ik in eerste aanleg dat de Heere zelf door zijn woord en geest licht gaat schenken en antwoord geeft op die vraag. En er zicht komt op de weg van de verlossing zoals die in Christus Jezus geopend is. Dat is het. Maar er is natuurlijk nog veel meer te leren. En dat laat de christenreis ook zien. Dat er ook verder nog een aantal dingen zijn die Gods kerk hier op aarde kan leren. En toch blijft het zo dat zelfs voor de meest vergevorderde in de genade, denk maar aan christenen hopende aan het einde van de reis, wij zijn in hoop zalig geworden. Het blijft altijd nog maar een klein beginsel. Het is altijd ons kennen, zegt Paulus, is ten dele. En dan kan de een daar meer van ontvangen hebben dan de ander en dieper zicht hebben op de zaken, maar het blijft altijd een ten dele. Maar dat nog als even wat verdere aanvulling op de vraag. Nog één vraag. Als er geen vraag meer is, ik blijf niet te lang bedelen om een vraag, dat is ook de bedoeling niet, denk ik, dan is het een goed punt om te gaan denken aan de afronding. Dan kunnen we om precies 9:30 klaar zijn, dat is ook de bedoeling. We zullen dan eerst zingen en eindigen. Mag ik broeder Valerius vragen of hij met ons wil eindigen en misschien kan hij dan ook een psalm opgeven. En ik geloof dat het gebruikelijk is dat er onder dat zingen van die psalmen een rondgang gehouden wordt. Ja, daar wordt al aan gewerkt. Drie. We zingen Psalm 119, vers 3. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Psalm 119, vers 3.
trachten we dan nu met elkaar te eindigen. Aan het einde, Heer, van dit om samen komen en samen wonen, rondom uw woord en rondom uw getuigenis, dan zeggen we de naam uw goedheid, ootmoedigelijk dank, voor het goede van uw woning. Want ook dat mogen we wel gewagen, o Heere. Het zijn medelessen en onderrichtingen, welke verband houden met het vertoeven, met het verblijven, in uw huis, in uw woningen. En Heere, nu bidden we van u, wilt u door de werkingen van uw geest, nu de lessen en het onderricht komen te heiligen, voor verstand en voor ons hart. Ja, door uw levendmakende en levenwekkende geest mochten we ons gaan leren kennen als een arm en een verloren zondaar. In onze armoede en in onze schuld voor u onze rechter en onze formeerder. Maar we mochten ook door uw geest geleid worden op die weg die een eeuwige leven is. Afgekeerd van de wereld, afgekeerd van de zonde en heengekeerd tot u. Met het woord der waarheid, vliedende van de toekomende toorn. O Heer, dat we ons dan mochten haasten en spoeden om ons levenswil. Naar dat zoar der behouden is, daartoe geleid door uw geest, o Heer. En mochten er zo, door het onderwijs wat we ook vanavond mochten krijgen, nog pelgrims en mede metgezellen op die weg die ten eeuwig leven is gevonden worden. Om zo te mogen, ons te mogen haasten naar die stad die fundamenten heeft, welke bouwheer en kunstenaar gij zelf zijt, o Heere. Dat nu het doel en dat nu het streven van ons hart en van ons leven mocht worden. Kom daartoe met uw gezegende geest, door uw inkomsten, in genade, in barmhartigheid en in vrede, opdat uw lof mocht klimmen uit het stof. Heb dank dat gij uw dienstknecht hebt willen bekwamen tot de arbeid, ook in dit avonduur. Stel het nog tot een rijke zegen, o Heere. En wil hem ook ambtelijk en persoonlijk komen te gedenken en komen te sterken in het midden van ons. En als we nu deze plaats gaan verlaten, Heere, wil u ons brengen op de plaatsen waar we verwacht worden. En mocht het zijn, wil ons nog dragen en sparen. En uw langmoedigheid en uw trouw. En ons dan te zijner tijd weer met elkander hier samenbrengen. Vergeef al datgene wat niet was. Na de reinheid van uw heiligdom wil het wegnemen, o Heere. En het alreinigende bloed des kruises. En wil u ons dan ook zo horen en verhoren. Alleen om Jezus willen. Amen.